als er ook maar één buitje valt, is het meteen weer zeikernat. Het is nog niet weg.
Dat ik op een goedkope manier het kruidenrijke graslandbestand in stand kan houden.
Geen grasboer? Ik ben misschien wel meer grasboer geworden dan dat ik zelf in de gaten heb.
De Vee tot Gras podcast met Jaap van der Knaap en Floris Pelikaan.
Hey Floris, goedemorgen.
Hey Jaap, goedemorgen.
Daar zitten we weer.
Juist.
Hey, en dan kijk even onder de tafel. Heb je soms een korte broek aan vandaag?
Nee.
Het zou wel kunnen.
Het had zowat gekund, hè? Want het is eigenlijk prachtig mooi weer natuurlijk.
Het is kort na het weekend en afgelopen weekend was helemaal warm natuurlijk.
Zeker.
Supergras weer, hè?
Absoluut. Maar vergeet niet, vannacht gewoon alweer 5 mm regen gehad, hè?
Ja, de straat was weer nat, maar jullie hebben 5 mm gehad.
5 mm, dus. Ja. En wij zitten hier in het rivierengebied, maar het is hier gewoon nog echt nat. En dat betekent...
Niet zoveel koeien onderweg gezien, denk ik, die buiten liepen.
Nee, zeker niet. Hier en daar een paar, maar de grote meute staat nog gewoon op stal.
Ja, en als je nou naar buiten kijkt, een rondje door het gras loopt, eigenlijk kunnen ze niet meer naar buiten qua lengte. Hè?
Het hoeft eigenlijk gewoon niet meer. Hè? En vorige podcast sloten we af met, dan zullen de meeste koeien wel buiten lopen.
Jij was zo optimistisch.
Maar dat is niet uitgekomen, nee. Inderdaad. En inderdaad, wat je zegt, qua hoeveelheid gras kan het nou eigenlijk bijna niet meer.
Nee, want hoeveel ton droogstof zou er nu staan?
Ja, ik stuurde nog een filmpje door van de Zuid-Hollandse eilanden. Daar lag het gras gewoon al plat.
Al plat, hè? Dus die mannen zijn toe aan maaien.
Aan maaien, ja. Dus daar staat misschien wel 3000 kilo droogstof.
En het goede weer lijkt er iets aan te komen.
Ja.
Maar dan is het ook wel de vraag van, als je straks gemaaid hebt, kun je snel de koeien naar buiten. Maar dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar de mestgift. Wat je dan qua bemesting moet doen. Want ik heb vrij recent nog een mini-enquête gezien uit Vlaanderen. Ja. En daar hadden ze gevraagd van, goh boer, wat heb je nou gedaan? Heb je eerst bemest of heb je eerst kunstmest gestrooid vanwege de nattigheid? Ja. Nou, er was geen pijl op te trekken. Iedereen had een andere filosofie gekozen vanwege die draagkracht van die grond. Zeg
ja,
maar,
precies. Nou, en hoe ga je dan nu groeitrappen maken? Want dat is eigenlijk wat je wil. Als je nu wil gaan beginnen met weiden zometeen, dan moet je zo snel mogelijk groeitrappen maken. Ja. En hoe ga je daar de bemesting op afstemmen?
Volgens mij hebben wij die wijsheid niet in pacht. Nee. Dan moeten we daar maar eens een grasspecialist bij bellen.
Ja.
En ik heb wel een idee.
Ja,
als we nou eens Theo Koers gaan bellen. Theo werkt bij Yara. Is ook weidecoach. Maar ik verwacht echt wel dat hij wat goede tips en handvaten kan geven voor het bemestingsplan straks na het maaien van die eerste snee.
Nou, goed idee.
Laten we bellen.
De Vee Tilt Gras Hulplijn.
Nou, als het goed is, hangt hij. Theo Koers van Yara. Welkom.
Ja, blij om er te zijn.
Ja, en ik val maar met de deur in huis, Theo. Wat is eigenlijk de stand van het gras op dit moment? Wat zie jij onderweg?
Net als iedereen, je ziet van alles. Ik ben net naar het westen van het land gereden, vanaf bij mij thuis uit Drenthe. En dan kijk je rond en dan zie je overal verschillende stadia. Je hebt in het noorden percelen die op tijd hebben mest hebben kunnen gehad. En die drijfmest hebben gehad en mineralenmeststof hebben gehad. Die zie je er hartstikke mooi bij staan. Dat zit mooi op kleur. Rij je wat verder het land in, dan zie je op een gegeven moment overal plas op het veld verschijnen. De kleur is wat lichter geel. Dus daar is nog niet zo heel veel gebeurd. Eigenlijk van heel mooi gras tot helemaal weinig gras. Ook de gebieden waar ze dan ook nog weer de vogeltjes mee eten, het ganzengebieden. Die houden het ook mooi kort. Die kunnen al zwemmen, daar is het veld over en die vreden het gras op. En wat ik in mijn werkgebied is ook Benelux, dus ook België. Als ik daar hoor hoe weinig drijfmest er nog maar op het grasland gereden is, dat is echt schrikbarend. Terwijl in Nederland toch het aandeel toch wel een stuk hoger zit. Dus er zit wel heel veel verschil in. Dus elke hoek heeft zijn eigen ding. Ik heb het idee dat in Drenthe, waar ik dan woon, in die contreinen best wel veel gebeurd is. Maar hoe verder je naar het zuiden afzakt, hoe minder er op het veld gebeurd is.
En als je nu kijkt gewoon naar het gras, hè, er staat toch op veel plekken waar toch iets aan bemesting gedaan is, staat toch al veel gras al, hè?
Er staat best wel veel gras links en rechts. Kijk, als je social media in de gaten houdt, dan zie je de koeiendansen overal ook verschijnen. Je ziet ook links en rechts wat koeien buiten lopen, dus dat is op zich ook wel mooi om te zien. Er is een rijke variatie. De mensen die in het najaar nog een keer hebben kunnen maaien, de laatste sneden, die hebben het goed voor elkaar gehad. Ik was volgens mij een week of 4 geleden inmiddels al, was ik bij een melkveehouder. Die zegt van, ik heb het geprobeerd op te voeren. Die konden toen maaien en die zegt van, dan ga ik er daarna drijfmest op rijden. Want ik kan niet in het lange gras kan ik meer uitrijden, dus met drijfmest. Ik kan er wel rijden, maar ik maai het maar eerst. Die probeerde het op te voeren aan de koeien, maar de koeien wou het niet vreden.
Dus
Zijn opmerking was, hij dacht dat er gewoon veel te weinig suiker in zou zitten. Dat daar de smaak... Want ik heb het spul ook bekeken. En ja, er zat ook niet echt bruine stokken of rotzooi in. Maar die koeien wou het gewoon niet vreden. Het was eigenlijk nog met te weinig zon gegroeid. Dus normaal... Ik vond het verbazingwekkend, want normaal is altijd eerste snede...
Voorjaar, ja.
Ik jullie ook altijd zeggen, is goud waard. Koeien vreden het altijd. Maar hier waren toch ook koeien bij die zeiden van, we hoeven het niet.
Dus dat is wel uitzonderlijk.
Hey, en ik kreeg vorige week de tip van de weideman. Ga weiden als het kan. En als dat niet lukt, probeer een paar hoekjes gras te maaien, zeg maar. Zodat je daarna snel kan weiden. Ja. We hopen een beetje vastig weer. Maar dan denk ik van, hoe ga je met dat gemaaide gras straks weer om klaar te maken voor weidegang? Kan je daar ons wat tips over meegeven?
Nou ja, het ligt er een beetje aan wat je voorgeschiedenis is geweest. Kijk, dat gras wat je gemaaid hebt en daar is drijfmest op gekomen en minerale meststoffen. Ja, dan heb je een gewoon normale volgorde zoals je ieder jaar hebt. En dan ga je gewoon door naar de volgende stap. Maar er zijn er dus ook zat die hele andere volgorde hebben gehad. En ja, daar heb ik toch ook wel de tip gegeven van als je minerale meststoffen wilt rijden, is prima. Als je dan een beetje minder rijdt. En dan straks in de droge periode een wat lichtere snede oogst. En daarna de drijfmest erop rijdt. Dus dan krijg je dus eigenlijk een voorsnede. Een beetje voorweiden met koeien. Dat kun je ook doen. Je kunt het maaien van tevoren. Je kunt er ook van tevoren koeien in doen. Maar ja, koeien, dat is wel, daar zijn de regels ook belangrijk. Het gras moet ten eerste al smakelijk zijn. Koeien moeten erop kunnen. Dus de bodem moet geschikt zijn om erop te doen. En het gras moet ook weer niet te lang zijn, want dan heb je ook weer een probleem. Er moet gras staan, maar ook weer niet te lang. Dus die afweging, dat weet ook iedere weidende boer. Anders wordt het ook een zooitje. Dus, maar om daar de tip in te geven, zo van zus en zo zou ik het doen. Dus mensen die er nog niks op hebben, of een beetje minerale meststoffen, maaien of weiden. En dan gewoon met de drijfmest naartoe als de bodem geschikt is. En dan bijmesten met wat minerale meststoffen. En op die manier gewoon het jaar starten met een voorsnede.
Ja, maar goed, stel nu dat je zegt, er staat te veel gras. Ik heb inderdaad geen drijfmest uit kunnen rijden. Ik heb de koeien dus niet naar buiten kunnen doen. Ik ga snel wat maaien om wat ruimte te krijgen. Dan zeg jij eigenlijk drijfmest erop rijden, maar dan hoef ik nog weer niet met de koeien naar buiten.
Nee, dat kun je dus niet op alle percelen doen. Dus op die percelen waar je de koeien wilt direct laten grazen, die moet je dus overslaan. En dan moet je gewoon wel met minerale meststof aan de slag om daar weer een weidesnede te krijgen.
Is dan alleen stikstof genoeg, Theo? Of moet je juist ook nog fosfaat en kali strooien dan?
Ja, fosfaat is volgens de derogatie altijd nog een beetje een lastig verhaal.
Ja, je hebt gelijk.
Dat komt er alleen via de drijfmest op. Kali is een optie om die bij te gooien. Het is ook waar je voor gaat bemesten. Ga je bemesten voor een korte snede, dan zou je kunnen kiezen van ik ga er een vrij snelle snede van maken. Ik doe alleen stikstof erop. Dat kan. Maar je zou dus kunnen combineren met een beetje kali erbij. Dat zou je kunnen doen. Maar dit is hoe je planning hebt. Hoe je percelen zijn. En de boer kent zijn percelen het best zelf. Van hoe ze daar groeit. En er zijn zat percelen bij waar je met alleen een beetje stikstof uit de voeten kunt.
Maar dat betekent eigenlijk wel dat je gewoon nog weer niet gelijk de maximale ruimte voor weiden hebt eigenlijk, hè, straks. Dus
klopt.
De weidestart is ingewikkeld. Ja.
Hij is ingewikkeld en dat is met alles. En ik kijk niet alleen in mijn werk naar gras, maar ik kijk ook naar andere akkerbouwgewassen. Ja, die worden ook door het weer achteruit gedrukt. En dit is ook met gras is het precies hetzelfde. We moeten iets meer geduld hebben. En ja, dat is het vervelende. Door de regen en aanhoudend nat zijn. Ja, word je gedwongen om een heel ander seizoen aan te gaan.
Ja. Wat zou jouw advies nou zijn om gewoon toch maar zo snel mogelijk wat te gaan maaien als dat kan of niet?
Zien dat je groeitrappen krijgt is in ieder geval belangrijk. Zeker dat je met de koeien naar buiten wilt. Ik heb ook adressen helaas ook gehoord die zeggen van ja, wij hebben het nu al besloten. We houden ze dit jaar gewoon binnen. We stoppen dit jaar met weiden. Die heb ik helaas ook al gehoord. Ja, die hebben echt al de beslissing genomen om te zeggen van ja, het is zo'n raar rommelig voorjaar, we krijgen het niet aan de gang en we gaan niet met de koeien naar buiten. Maar voor de mensen die met de koeien naar buiten willen, ja, die moeten die percelen die qua draagkracht en dergelijke het kunnen hebben, toch proberen om groeitrappen te krijgen.
Ja, en dan misschien een deel wel met drijfmest bemesten en een deel niet. En zo snel mogelijk gaan spreiden eigenlijk, zeg je daarmee.
Ja, klopt. En zeker als je met het Nieuw Nederlands Weiden bezig bent en je maar verdeelt je boerderij in drie gedeeltes. En je gaat daar het gedeelte waar je wilt gaan maaien straks. Daar kun je dus gewoon rustig met je drijfmest naartoe. eventueel eerst maaien. Kijk, het is zo moeilijk om, om eenduidig een advies te geven. Je moet echt gewoon kijken, per bedrijf is het eigenlijk verschillend. En dat is, daar hebben we ook in onze publicaties wel gezegd. Het is een rommelig voorjaar. Het rommelt allemaal door elkaar heen.
Ja.
Want jij zegt, ik zie ook hele grote regionale verschillen, maar het groeit over het algemeen al wel. Er is dus wel mineralisatie al aan de slag, ja, aan de gang in de grond. Ja.
Zeker. Kijk, en zeker als je zulke weekenden hebt zoals we nu net gehad hebben met zulke temperaturen. Ja, dan wil de boel wel wakker worden. Dat is absoluut. Alleen je merkt ook, als er ook maar één buitje valt, is het meteen weer zeikennat. Het is nog niet weg. En ja, één zwaluw maakt geen zomer, maar één droge dag maakt ook nog geen voorjaar dat het gras allemaal goed bereikbaar is.
Nee, ja, ik noemde toen straks al eventjes, wij hadden vannacht alweer 5 mm regen, maar dat is al gelijk alweer te veel eigenlijk, hè?
Ja, dat is echt vervelend. Omdat die bodem nog zo verzadigd is, ja, dan is 5 mm is direct al funest.
Ja, hey, die kwaliteit van dat gras had jij het net al eventjes over, Theo. Hè? Die koeien die dat niet wilden vreten. Als je nu naar de vers grascijfers kijkt, nou, met hangen en wurgen 1000 fem, zeg maar, in het verse gras, is in het voorjaar ook niet overdreven eigenlijk, hè?
Nee, en dat heeft toch ook wel met het zonnetje te maken. En met de periode dat we mooi weer hebben gehad. Dat zijn we nodig. Zonnetje moet komen, dan komen de suikers en dan komt de energie komt er in het gras. En dan kan het vooruit gaan. Voor de mensen die zonnepanelen hebben, die weten dat zelf ook. We hebben dit voorjaar ook al de nodige bewolkingsdagen gehad in plaats van mooie zonnige dagen.
Ja,
ik heb dat hier en daar al gehoord, inderdaad.
Je hebt nog geen topjaren die, nee. Die mensen
mee. Nee. Ja. Oh, ja. Dus het zonnetje moet komen. Nou, ik denk dat iedereen het daarmee eens is eigenlijk, Theo.
Absoluut. En het leek ook in één keer te komen, maar ik gisteravond weer dikke onweersbuien hier in het westen van het land, waar ik heb vannacht hier in deze hoek geslapen. Gigantisch. Echt wat hier naar beneden gekomen is, het was één spektakel. Het vuurwerk was goed zichtbaar.
Kan je toch beter in Drenthe wonen, hè? We hebben hier wel eens echt provinciestrijd, maar kan je toch beter maar in Drenthe zitten.
Ja, klopt.
Toch? Zo is het.
Aan de goede kant van de IJssel.
Zo is het, hij zegt het.
Maar zon kunnen ze overal gebruiken. Daar moeten we denk maar mee afsluiten inderdaad. Daar is het uitkijken naar. En nou, laten we hopen dat dat de komende weken toch zeker gaat gebeuren. En dan is toch eigenlijk wel de tip spreiden. En zo snel mogelijk eigenlijk aan de slag. Hè?
Groeitrappen maken, hè? Ja, dat is eigenlijk wat mij blijft hangen. Dankjewel Theo voor wat handige en nuttige inzichten. Altijd goed om even een expert in te bellen, in te laten vliegen. Dus dank voor je tijd. En succes met de rest van het weideseizoen, zou ik zeggen. Het groeiseizoen.
Ja, graag gedaan en jullie ook succes.
Dankjewel, hè.
Dankjewel.
Oké, hi.
Nou, altijd wel weer even goed om specialisten bij te halen, Jaap,
ja.
Ja,
die mannen hebben kennis van zaak. En er is nog weidecoach ook. Dat is ook altijd wel nuttig.
En meer zicht. Kijk, wij zitten hier ook alleen in de B2. En af en toe dan mogen we er wel eens uit natuurlijk. Maar zo iemand heeft ook iets meer overzicht over het hele land. En dan zie je veel regionale verschillen.
Ja, hij noemde zelfs ook België. Dat ze daar dus nog meer verrast waren door het weer misschien. En nog minder mest op het land hebben gebracht.
Precies, inderdaad. Ja. Dus wat dat betreft. Maar als we het nou over regionale verschillen hebben. Over die grasgroei hebben. Ben ik ook wel benieuwd eigenlijk hoe het met jouw project is, Jaap.
Ja.
De grasgroei van Jaaps.
Vorige keer hadden we het daarover gehad dat we allebei een projectje zullen gaan opstarten. En ik ga het over de grasgroei hebben.
Ja.
Dus wat mij betreft is dat nu ons volgende item.
Ja.
Jaaps grasmeter.
Nou, Floris, ik heb de moeite genomen om vanmorgen dus even het land in te gaan.
Ja.
Wat hadden wij vorige keer afgesproken? Misschien toch eventjes voor de luisteraar. Jouw opa zei altijd, ieder jaar groeit er een meter gras.
Precies.
Nou, dat leek mij een beetje veel, maar dan kunnen we ook een keer proef op de som nemen.
Ja, want vorig jaar hadden we ook gewoon iemand die zei van, een meter is eigenlijk een beetje te weinig. Het is wel 1,20, dus we zijn gewoon benieuwd.
Dus dat leek me helemaal heel veel. Dus mijn opdracht voor dit jaar is, ik ga kijken of we het land bij de buurman, of we daar 1 meter gras gegroeid zien worden.
Ja.
Dus dat is een perceel wat alleen gemaaid wordt. Dus vanmorgen tijdens hond uitlaten even over de sloot gesprongen. Dus geen plank dit keer, dus nu moet ik echt springen.
Ja.
En de hond gaat graag mee.
Ja, natuurlijk.
Kijk eens wat ik hier voor bij hem heb. We gaan weer even een beetje rommel maken.
Kijk,
voor de luisteraar.
Een beste pluk met gras.
Ik heb een beste pluk met gras. Jij mag zeggen wat je ziet. En ik pak even de rolmaat erbij.
Ja, nou, het is inderdaad een behoorlijke snede gras. Het staat mooi donkergroen. Mooi bladrijk is het ook inderdaad. En ja, de lengte verrast je toch wel weer, hoor. Als je ziet wat er staat. Dus we hebben het even wat gelijk gemaakt. Jij hebt de rolmaat erbij.
Ik heb hier een mooie sponsorloze rolmaat erbij.
Een beetje het gemiddelde pakken, denk ik.
Kijk
maar,
waar ik hem uittrek. Jij zegt misschien het gemiddelde.
Ietsje minder, ja. Zoiets, denk ik.
Nou, Als we hier nou eens noteren 33 centimeter. Ik denk dat we daar niet zo heel veel aan liegen.
Nee.
Dat we dus, want het gras is al aan het plat. Op sommige, waar, sommige plekken zie je het al wat plat liggen. Dus ik ga noteren voor de luisteraars. Schrijft u vooral mee. 33 centimeter. Dat is dus wat er nu al staat. Hè?
Dat is al een derde van een meter, hè?
Ja. Oh, ja. ja dat is dus niet meer.
Zo hard gaat het dan natuurlijk al alweer, inderdaad. En jij gaat het nu bijhouden. Hè? Dus op het moment, net voordat de buurman gaat maaien, dan ga je nog even opnieuw meten. En dan is dat even een eikpunt,
een eikpunt,
zeg maar.
Ja. En ik voorspel dat als het een beetje mooi weer is, dat hij die groeitrappen wil gaan maken. Misschien niet per se in het maaiperceel, maar dat hij wel, als het volgende week een keer mooi weer wordt,
gaat beginnen.
Dat hij gaat beginnen.
Ja, precies.
Dus dit is opdracht 1. En dat maakt wat mij betreft dat we ook gelijk maar doorgaan. Jij had ook nog een heel aardig idee vorige keer.
Ja.
Jij zegt, goh, misschien is het leuk om luisteraars te vragen van een grasvinding, een uitvinding te delen met ons.
Precies. En daar komt er een beetje uit voort dat wij natuurlijk best nog wel eens vaak dingen tegenkomen in de praktijk waar mensen eigenlijk een soort van tip hebben. Een soort van, laat het zeggen, de ene is een uitvinding, de andere is een tip.
Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.
Helemaal niet ingewikkeld te zijn, nee. Maar iets dat je denkt van, hey, dat is toch wel heel aardig. Hè? Iets waar anderen ook weer mee verder kunnen, zeg maar. En nou ontmoeten wij natuurlijk best nog wel eens een keer wat veehouders. En als je dan veehouders hebt die kruiden hebben gezaaid in de afgelopen jaren, dan is vaak de ervaring dat ze er maar lastig in houden.
Zo is het, ja, zeker.
Dus dat hoor je eigenlijk best wel heel vaak.
Vaak en, is het in 2 of 3 jaar is het eigenlijk al wel gebeurd met
kruiden. Precies, ja, precies. Nou, en uit de eerste aanmeldingen die we hadden, en we hadden zelf ook wat nagedacht in ons eigen netwerk, zeg maar, hebben we even een eerste even geselecteerd voor deze nieuwe rubriek.
Je bent al zover.
Ja. En dat is een veehouder die heeft eigenlijk ervaring met hoe dat hij de kruiden er wel in houdt. En die heeft er wel een mooie strategie in ontwikkeld eigenlijk. Ja. Dus die hebben we eigenlijk geselecteerd voor deze eerste grasvinding, die we een mooie naam hebben gegeven.
Mooie naam vinden. Ja. En je wil hem gaan bellen, dat begrijp ik hieruit. Hè? Ja.
Juist, want dan kunnen we even wat dingen vragen over hoe dat hij dat dan doet. Ja. En hoe dat hij daarachter is gekomen en wat de resultaten ervan zijn. Ja, en een beetje als tip voor de luisteraar.
En wie is het? Wie heb jij gesproken dat je zegt, nou die mogen zo gaan bellen?
Erwin Bos heb ik klaarstaan, zeg maar, uit Laren. Ja. Melkveehouder. En die is best wel breed met gras bezig en heeft ook al veel ervaring met kruiden en ook met klavers. En die mogen we gaan bellen. Ja. En die wil zijn uitvinding eigenlijk wel wat toelichten.
Ik ben benieuwd. Laten we hem gaan bellen.
Ja.
Willy Graswortel.
Als goed is, hangt hij inmiddels. Melkveehouder Erwin Bos uit Laren. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Hey Erwin, goedemiddag.
Zo, nou fijn dat je bij ons in de podcast wil komen voor de grasvinding, die wij dan de mooie naam Willy Graswortel hebben gegeven, Jaap. Hè?
Ja, ik ben benieuwd, Erwin, wat je gedaan hebt.
Ja, rondom het kruiden in het weiland houden. Daar had je al wat ervaring mee opgedaan en eigenlijk een soort van strategie voor ontwikkeld, Erwin. Hè? Kun je ons eens bijpraten hoe dat jij dat doet?
Ja, ik probeer een kruidenrijk perceel ook meerderjarig kruidenrijk te houden zonder extra kosten te maken. Dus dat wil zeggen, ik probeer het niet door te zaaien met kruiden, maar de kruiden zelf het werk te laten doen. En dat doe ik eigenlijk een beetje door middel van elke snede maaien. Laat ik 10% van het gras laat ik staan, of van het perceel met kruiden laat ik staan, zodat het kan groeien en met de volgende keer. Als ik dan weer ga maaien, vaak een week of 8, 10 later, maai ik dat gedeelte van het gras mee en dan laat ik elders op het perceel weer 10% staan. En doordat de kruiden gaan bloeien, verspreidt het zaad zichzelf over het perceel.
Je laat het in de aarde schieten of in de bloem schieten eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Ja, dan blijft het dus 8 tot 10 weken blijft het nog langer staan dan dat gras wat je natuurlijk gemaaid hebt, wat weg is, zeg maar. En dan zit het zaad inmiddels ook zo los dat het zich gaat verspreiden.
Zo is mijn ervaring inderdaad wel. Dat de kruiden zichzelf dan verzaaien op het perceel. En ik doe dat het hele jaar door 10% en niet 1 keer dat ik het perceel geheel laat staan. Omdat de kruiden dan ook verschillende bloeistadia hebben. En anders hou je, denk ik, in mijn geval. Hou je denk ik één kruid bijvoorbeeld, hou je dan erin. Nu zorg je dat door de verschillende bloeistadia dat alle kruiden de kans hebben zich te verspreiden. Ja. Dit perceel was destijds, is nu gaat het 6e jaar in als kruidenrijk grasland.
Ja.
2 weken geleden heb ik gekeken, toen zat er de klavers volop in. En de smalle weegbreek kwam er weer. En de duizendblad zat er alweer in. En dit perceel was destijds door een campagne van, of in ieder geval door Campina, heb ik 3 hectare kruidrijk ingezaaid. Het perceel was 3,25 hectare. Dus heb ik een kleine strook met groengras ingezaaid.
Ja.
En ja, door het laten bloeien en alles, is toch in die strook waar alleen gras heeft gestaan, beginnen nu ook de kruiden te groeien.
Zo. Dus oh ja.
Dus het hele het werkt echt.
Ja, ik kwam er een beetje zelf een beetje op het idee van links en rechts hoorde ik daar wel eens van veehouders. Maar ik had dezelfde ervaring met de ongewenste kruiden zoals paardenbloemen. Als die uitgebloeid zijn en ja, niet geel meer zijn, maar dat, die witte parachute noem ik het maar.
Ja.
Als je die dan zomers gaat maaien en dan blijft dat te maaien liggen. En je gaat naar een ander perceel en je gaat dan daar het gras maaien. Dan neem je die zaden in feite mee. Dus het jaar erop, die paardenbloemen, die kwamen ook in andere percelen naar boven.
Ja, ja, ja.
Ja, toen kwam ik aan het denken. Ik denk, ja, maar dat zal misschien met andere kruiden ook wel zo werken. En ja, klaarblijkelijk werkt dat.
Goh, wat slim eigenlijk.
En enerzijds verspreiden ze zich misschien door de wind en dergelijke. Of doordat het van de stam afvalt. En anderzijds dus ook door de machines en zo, zeg je dus eigenlijk.
Ja, en doordat we stal voeren. En ik doe het kottere gras doe ik voor het stalvoeren. Maar ik doe ook wel die stroken wat 8 weken heeft gestaan. Dat doe ik ook wel stalvoeren.
Oh ja?
Dus dat, en dat wordt ook goed opgenomen. De sigorij, dat valt me op. Dat vinden ze minder smakelijk dan. Waardoor iets te hard in de stengel.
Oh ja.
Ik denk door het stalvoeren dan komt de zaden ook in de mist terecht. En dan weer met uitrijden van zeg maar het zodemisten. Denk ik dat ik dan ook wel weer de zaden kan verspreiden.
Ja, zo,
dus dat is een beetje de, wat ik, zoals ik denk, dat ik de, op een goedkope manier het kruidenrijke graslandbestand in stand kan houden.
Ja, precies, want dat was mijn vraag inderdaad nog wel. Wat doe je dan met die stroken? Maar die maai je dus de volgende keer gewoon mee, of die stal voer je de volgende keer gewoon mee. Het is niet dat je daar een aparte werkgang van maakt of zoiets dergelijks.
Nee. De bedrijfsvoering is eigenlijk dat ik het simpel wil houden.
Ja.
Dus met stalvoeren doe ik ook een perceel, ga ik stalvoeren. En dan moet die ook schoon zijn. Niet als het te lang wordt dat ik denk van nu moet ik naar een ander perceel. Eerst het perceel glad hebben. En dan ga ik naar een ander perceel.
Ja.
En dan pak ik die stroken ook mee. En dan, ja, sommige die bloeien dan. En als ik daar ga maaien, dan vallen die zaden of op de maaier of op het perceel.
Ja.
En wat me ook opvalt is, eerder maaide ik om de 4-5 weken en dan kwam er wel, we zitten hier in een bosrijk perceel, of een bosrijk gebied. En er kwamen er wel eens wilde, zoals hazen en reeën, die kwamen uit de weides. En vooral de hazen, de jonge hazen, die hadden niks geen kans bij de roofvogels. Die roofvogel die pakte met de klauwen de haas. Ja, en weg was die. En doordat ik nu ook die stroken laat staan, heeft die haas, die jonge haas ook beschutting om tegen die vogel weg te vluchten. En dan is het ook wel eens dat lange gras weer maai, dan komt die jonge haas weer eruit. Maar die is dan al zo verder gegroeid dat die kan echt gewoon terugvechten met die roofvogel. Dus aan de ene kant is het ook wel weer voor de biodiversiteit van het wild.
Dient het meerdere doelen eigenlijk ook weer, ja.
Ja.
Wat ik mooi vind, Erwin, dat je hebt laten inspireren door de natuur. Dat is wel, wel leuk van jouw uitvinding, zou ik bijna willen zeggen.
Precies. Nou, en ik heb die foto gezien. Nou, je ziet het zesde jaar. Je ziet er echt al veel kruiden in. Ja. Dus wat dat betreft is dat een mooi bewijs dat het op die manier werkt.
Bijzonder, hoor.
Nou, super dat je dit met ons wilde delen, Erwin. En
ik zal allemaal 10% van je gras eventjes laten staan
van
bij
de kruiden,
in zo'n kruidenland.
En niet één keer, maar het hele jaar door, Jaap. Want dat is natuurlijk eigenlijk de tip natuurlijk. Dan hou je de diversiteit aan kruiden inderdaad, hè? Nou, fijn. Dankjewel, Erwin. En dan gaan wij weer verder met ons volgende item.
Heel veel succes.
Dankjewel. Dankjewel, ook
Erwin.
Zo, hè?
Hoi.
Hoi.
Doeg.
Tjoh, Floris, wat een leuk verhaal is dit, joh.
Lekker praktisch, hè?
Nou, denk erom. Ja, je hoeft helemaal niet de Willy Wortel te zijn, zoals je deze rubriek wil gaan noemen. Maar het is wel een heel praktisch verhaal.
Dat is het gewoon. En daar kan iedereen kan er weer verder mee, toch?
En ik kijk hier naar dat gras waar geen kruiden in zitten. Maar hij krijgt het gewoon ook overgewaaid of overgemaaid, hoe je het maar noemen wil.
Ja, en de natuur, wat jij ook zei, de natuur heeft het hem geleerd.
Dat dus vind dat ik is wel grappig, leuk. Hè? Ja. Dat je denkt van, hoe nieuw zijn sommige dingen? Wat mij betreft is dat een opstapje naar, kom erop met je ideeën.
Juist.
Het hoeft helemaal geen technische vinding te zijn.
Nee.
Het kan een nieuw weidensysteem zijn, het kan een praktische doorzaaisysteem zijn.
Gewoon inderdaad eenvoudige dingen, maar die anderen weer verder kunnen helpen. Ja, dus, ja. Dus laat ons maar weten.
Schiet Floris voor mij maar aan. Of mail anders, wat is het ook alweer?
veeteelt@cvvooral.com.
Ja. Maar we houden ons aan aanbevolen.
Zeker, voor een volgende keer weer.
Leuk idee. Dus ja. Ja, Floris.
En we hadden natuurlijk gezegd, we hebben eigenlijk nogal meer nieuws in het vat. Ah. En daar hadden we de vorige keer nog niet
helemaal
prijsgegeven. Nee, ja, en ook nog niet helemaal concreet. En ook nog niet helemaal prijsgegeven. Maar we hebben een columnist, een vaste columnist voor de Veeteelt Gras podcast dit jaar.
Hartstikke trots op. We waren het mooiste moment voor het laatst.
Ja. We hebben Jan Prent, melkveehouder in Nijeveen. Ook wel bekend, Jaap. Hè?
Ja.
Die vindt het leuk om de podcast dit grasseizoen af te sluiten. Op een beetje een leuke manier. Hè? Hij is natuurlijk in een cabaretgroepentijd gezeten. Ja,
zo kennen we hem ook.
Zo kennen we hem inderdaad ook. Dus hij heeft wat dat betreft is wel in voor een grapje en een grulletje.
En ik was wel benieuwd, hoe grasboer is hij eigenlijk?
En dat kan je nog wel eens verrassen, maar misschien heeft het hem zelf ook wel verrast.
Ja, en dus volgens mij gaat hij dat ook uitleggen.
Zeker. Dus hij neemt ons even mee in deze eerste bijdrage. En ik zou zeggen, luisteren.
Prent in het gras.
Het is 8 maart. Ik heb een gemiste oproep. Floris Pelikaan. Het feit dat Floris zijn naam in beeld staat, doet al vermoeden dat ik hem ken. En dat klopt. In het verleden hebben we al eens eerder contact gehad. In verband met een interview of zoiets. En zo is zijn naam in mijn telefoon gekomen. Niet dat we geregeld belden of zo. Maar ja, toch nieuwsgierig bel ik hem terug. Telefoon gaat een paar keer over en dan hoor ik de plezierige stem van Floris. Met Jan Prent, jij had me gebeld. Ja Jan, met Floris. Hoe is het ermee? Hoe gaat het thuis? En met de koeien, enzovoorts, enzovoorts. Ik heb een vraag. Nou, ja. Zou jij in de podcast die wij maken een bijdrage willen leveren? In de vorm van een column. Iets met humor, jou niet vreemd met je cabaretachtergrond. Lekker luchtig, iets met gras, actueel enzovoorts. Hoe denk je daarover? Ik hoor mezelf zeggen, nou Floris, ik weet niet of ik daar zo geschikt voor ben. Ik ben niet zo grasboer. Mijn zoon die tegenover mij aan de keukentafel zit, die kijkt even op van zijn telefoon. En trekt een wenkbrauw omhoog. Geen grasboer. In mijn hoofd beginnen ook stemmetjes mee te spreken. Wat geen grasboer. Van weideboer naar opstalboer. En akkerbouwmatig gras verbouwen. Naar in maart wieteggen. En bijzaaien. Naar weer stalvoeren in het najaar. Naar bijna een heel weide seizoen stalvoeren. Naar misschien wel weer weiden in de toekomst. Geen grasboer. Ik ben misschien wel meer grasboer geworden dan dat ik zelf in de gaten heb. Floris, ik wil er eerst even over nadenken. En het er ook even met het thuisfront overleggen. Ik kom erop terug. Helemaal goed, hoor ik wel van je. 13 maart, appje van Floris. Oh ja, helemaal vergeten. Appje terug. Floris, ik ga het doen. Oei, geen weg meer terug. Nu moet het gebeuren. Dus, hallo luisteraars van de Veeteelt Gras podcast. Mijn naam is Jan Prent. Ik ben 54 jaar en geboren in het Drentse plaatsje Echten. Mijn ouders hadden daar een melkveebedrijfje in een nog een hele monumentale Saksische boerderij. Veel handwerk, koeien nog op de grup. Ik ben getrouwd met Jacqueline en we hebben samen 3 kinderen. Een zoon van 24, een dochter van 22 en een zoon van 20. Samen met Jacqueline en ons oudste zoon Thomas hebben we een melkveebedrijf in Nijenveen. We hebben het melkveebedrijf van mijn schoonouders overgenomen, maar mijn schoonvader is nog veel op de boerderij om te helpen. We gaan graag met koeien naar de shows, zowel regionaal als nationaal, en we gaan ook graag naar rundvee-shows om te kijken. In mijn jeugd ben ik opgegroeid in een kleine boerderij in Echten. Koeien op de grup, dik in de stro, en als ze naar buiten gingen, werden ze dag en nacht gewijd en er werd gemolken in een doorloopwagen. En terwijl ik dit schrijf, schiet het door mijn hoofd dat dag en nacht weiden een overeenkomst heeft met stalvoer van gras. Ja, in het voorjaar dan ben je blij dat je de koeien in het land in hebt. En in het natte, gure najaar ben je weer blij dat ze lekker warm weer op stal staan. Net als met stalvoer. Je ziet er naar uit om weer te beginnen. En als je aan het einde van een seizoen weer stopt, dan ben je weer blij met het stuk rust dat je weer terugkrijgt. 2 geluksmomentjes. Zo schaars in onze sector. Maar
Ik heb meer geluksmomentjes met het stalvoeren. Bijvoorbeeld wat er allemaal gebeurt in het land als je maait. Hè? En wat er gebeurt in je hoofd als je maait. We hebben nog een oud ventje, een trekkertje, met een PZ-maaier 1,65. En een trekker zonder cabine, met de kop in de frisse lucht. Dus warme jas aan, sleutel in het contact. Ja, de trekker die staat. Dat is al een geluksmoment. Maaier op toeren laten komen en dan maaien. Scherpe messen erin, naar het midden van het perceel. En dan vanuit midden uit naar buiten maaien om zo jonge hazen, kievieten enzovoorts te sparen. En daar ga je, mooi over het land. De wind om je hoofd. De boeren zwaluwen die als dolfijnen in de boeggolf van de boot voor je trekker langs tuimelen om de opgejaagde vliegen te pakken. En in de verte zweeft een kiekendief over de velden op zoek naar prooi. Jonge hazen die op het laatste moment het langere gras opzoeken en ooievaars die achter je aanvliegen om nog wat restjes kikkers of muis op te pikken en een buizer die op een paaltje geduldig wacht of er voor hem ook nog wat over is. Het torenvolkje dat in de nestkast achter de kuilbulten het hele geheel bekijkt en de gele kwikstaart die zenuwachtig heen en weer vliegt op het erf en pas weer rustig wordt als ik de trekker weer op de plek zet en zij weer onder de motorkap gekropen is op rijtjes. En ik loop naar mijn andere trekker met opraapwagen en ik haal het gras op en ik kijk nog een keer in wat voor prachtige wereld waar ik leef. Ik denk niet aan derogatie, ik denk niet aan mestoverschot, ik denk niet aan biodiversiteit. Ik denk helemaal niks. Ik geniet.
Nou Floris, ik zeg hartstikke leuk.
Ja hè?
Goed gedaan Jan.
Zo is het. Hij heeft stiekem ook nog wel weer verrast. Ondanks dat ik wel wist dat hij het kon, maar ja.
En ik ben nu alweer nieuwsgierig naar nummer 2.
Zeker, zeker. Maar goed, we hopen dat er tot die tijd nog het een en het ander gebeurt in het
veel
land.
Gebeurt, denk ik.
Ja.
En de voorspelling vorige keer, koeien lopen buiten, is niet helemaal gelukt. Dus nee. waar zeggensbol is, moet je even oppoetsen, denk ik.
Ja.
Volgende keer, wat voorzien we dan?
Ja, dan hopen we toch echt dat er gras gemaaid is.
Ja.
Want,
en koeien dan weer op die het groen alweer misschien.
Precies. Dus het kan snel gaan in de natuur, hè, in het voorjaar. Dus laten we hopen dat dat inderdaad nu, dat het nu echt gaat gebeuren.
En dan is er vast genoeg te bespreken volgende
keer. Dat denk ik zeker.
Tot de volgende keer.
Jo, tot dan.